Wij gaan vanmorgen weer naar de eerste Thessalonicense brief. En ik dacht inmiddels 1 Thessalonicense 3. Het schriftgedeelte waarin Paulus spreekt over zijn verbondenheid met de Thessalonicense. Gelovigen in Thessalonica, waar hij het evangelie gepredikt had, waar mensen tot geloof waren gekomen, een plaats die hij vervolgens verliet om verder te reizen, met name naar Athene, want dat is wat in Handelingen beschreven wordt. Daar vinden we die geschiedenis. Over die situatie schrijft Paulus in 1 Thessalonicenzen 3. Daarom deze begeerte niet langer kunnende verdragen, hebben wij gaarne willen te Athene alleen gelaten worden en hebben gezonden Timotheus, onze broeder en godsdienaar en onze medearbeider in het evangelie van Christus, om u te versterken en u te vermanen van uw geloof, opdat niemand bewogen worden in deze verdrukkingen, want gij weet zelf dat wij hiertoe gesteld zijn. Want ook toen wij bij u waren, voorzeiden wij u dat wij zouden verdrukt worden, gelijk ook geschied is, en gij weet het. Daarom ook deze begeerte niet langer kunnende verdragen, heb ik hem gezonden om uw geloof te verstaan, of niet misschien de verzoeker u zou verzocht hebben en onze arbeid ijdel zou wezen. Maar als Timotheus nu van uw lieden tot ons gekomen was en ons de goede boodschap gebracht had van uw geloof en liefde, en dat gij altijd goede gedachtenis van ons hebt, zeer begeerig zijnde om ons te zien, gelijk wij ook om u lieden, zo zijn wij daarom, broeders, over u in al onze verdrukkingen en nood vertroost geworden door uw geloof. Want nu leven wij, indien gij vaststaat in de Heere. Want wat dankzegging kunnen wij Goden tot vergelding wedergeven voor u vanwege al de blijdschap waarmede wij ons om uwentwil verblijden voor onze God, nacht en dag zeer overvloediglijk biddende om uw aangezicht te mogen zien en te volmaken hetgeen aan uw geloof ontbreekt. Doch onze God en Vader zelf en onze Heer Jezus Christus richten onze weg tot u. En de Heere vermeerdere u en maak u overvloedig in de liefde jegens elkander en jegens allen, gelijk wij ook zijn jegens u, opdat hij uw harten versterke om onberispelijk te zijn in heiligmaking voor onze God en Vader in de toekomst van onze Heere Jezus Christus met al zijn heiligen. Hoe uitgebreid kun je daarover schrijven, denk ik wel eens. Want dit soort dingen vinden we nou eenmaal niet alleen hier in deze eerste Thessalonicense brief, maar we vinden ze ook in andere brieven, speciaal ook in de brieven aan de Korintiërs, waarin Paulus laat weten dat hij zich verbonden weet met de gelovigen aan wie hij schrijft, en hij wil hen ook graag ontmoeten, al ziet hij daar bij gelegenheid ook wel tegenop, vooral als het Korintiërs betreft overigens. Deze uitweiding, om zo te zeggen, die is er natuurlijk in de eerste plaats om ons te bepalen bij de verbondenheid, de gemeenschap die er nou eenmaal is tussen de gelovigen als zodanig. In werkelijkheid, er bestaat niet zoiets als een plaatselijke gemeente. Het is een noodgreep, onzerzijds, zo'n woord, om aan te geven wat wij precies bedoelen. Maar in werkelijkheid bestaat zoiets niet. Er bestaat maar één gemeente, en dat is niet die in Thessalonica of Efeze of Colosse of waar het maar was. Maar dat is die gemeente, dat volk Gods. Zoals Petrus zei, hij zei: gij zijt een uitverkoren geslacht, de koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk, enzovoort. Of zoals het terechtgekomen is in een of ander klassiek christelijk geschrift. Want ik weet echt niet welke. Ik geloof in de ene algemene, geloof nog heilige ook, christelijke kerk. En zo is het maar net. Er is er maar één. In de dagen kort na de reformatie, toen dit geschrift werd opgesteld, tijdens de reformatie eigenlijk, wist men dat nog. En het was natuurlijk in hoge mate gericht tegen die ene algemene kerk die zich noemt de katholieke kerk. Dat betekent algemeen trouwens. Maar dat bleek de kerk van Rome te zijn met één paus aan het hoofd, wat het ook wezen mag. En daarna had je de protestanten die losgeraakt waren van deze Rooms-Katholieke kerk. En zeiden, zij zeiden, ik geloof in de ene algemene christelijke kerk. En het meest opvallende aan zo'n zin is eigenlijk dat er niet in staat Rome. En dat is het eigenlijk. Hè. Maar daarna is men dat weer kwijtgeraakt, helaas. Hè. Maar het is inderdaad waar, er is maar één algemene christelijke kerk. En dat is niet die van Rome. Het is helaas ook niet die van de reformatie, moet ik u zeggen. Het is helaas dat ik het u zeggen moet, bedoel ik. Want het is natuurlijk op zich een blijde boodschap. Er is maar één kerk en daarvan is Christus zelf het hoofd. Het enige wel te verstaan. Zo hoort dat uiteraard ook. En dus zijn alle gelovigen waar ook ter wereld met elkaar verbonden. En het betekent trouwens ook dat degenen die daarin verantwoordelijkheid dragen, die dragen verantwoordelijkheid niet maar voor een plaatselijke gemeente. Dat is ook een hardnekkig misverstand, het laatste. Maar het is niet zo, hè. Men draagt verantwoord. Paulus schrijft dat hem ook dagelijks overvalt de zorg voor al de gemeenten. Wij vinden dat arrogant en hoogdravend. Zo van, dat hoeft hij toch niet te dragen. Maar als men verantwoordelijkheid draagt, welke dan ook, hè, als men verantwoordelijkheid draagt in de gemeente, is dat niet in de plaatselijke gemeente, maar in de gemeente als zodanig. En dat beperkt zich niet tot, laten we zeggen, gemeentelijke grenzen. En dat is wat we in de Bijbel uitdrukkelijk geïllustreerd vinden. Hè? En daar dienen dit soort hoofdstukken ook toe, dit soort schriftgedeelten. En bovendien, het begon maar niet bij 3 vers 1. We hadden het al over in de voorgaande hoofdstukken. Feitelijk, reeds in hoofdstuk 1 en heel hoofdstuk 2 en 3... is hoofdstuk 3, wat ik net gelezen heb, is daar, sluit daar gewoon rechtstreeks bij aan. Het gaat nog steeds over hetzelfde. En Paulus schrijft daarin dan ook dat hij begeerde om hen te zien, om hen opnieuw te ontmoeten. Hij betreurde dat hij van hen beroofd was geweest voor een kleine wijle tijd, staat er. Dat was 2 vers 17, die zullen we vorige keer gelezen hebben. En zo gaat het hier verder. In hoofdstuk 3. Daarom niet langer kunnende verdragen, deze begeerte om de Thessalonicenzen weer te ontmoeten. En hij herhaalt het zelfs in vers 5. Dan staat precies hetzelfde weer. Hij neemt daar weer de even losgelaten draad op. Deze begeerte niet kunnende verdragen, hebben wij gaarne willen te Athene alleen gelaten worden en hebben gezonden Timotheus zelf. Was hij niet in de gelegenheid om terug te keren naar Thessalonica? In plaats daarvan zond hij Timotheus, onze broeder, zegt hij, bovendien Gods dienaar en onze medearbeider in het evangelie van Christus. Hij zond dus Timotheus om de gelovigen in Thessalonica te versterken en te vermanen, dan wel te vertroosten in het geloof en van hun geloof enzovoort. Paulus had kennelijk toch zorg. Nou ja, over. Ik ben geneigd te zeggen zorg voor de Thessalonicenzen. Maar zorg is zorg. Dat wil zeggen, het is ook zorg over de Thessalonicenzen. Gaat dat wel goed in deze situatie in Thessalonica, waar immers die gelovigen verdrukt werden? Niet in de laatste plaats trouwens door de Joden. De religieuze Joden. De geschiedenis daarvan, die vinden wij in Handelingen 17, waar Paulus Thessalonica voor het eerst bezoekt, waar een synagoge der Joden was. Dat was Handelingen 17 vers 1. En het bleek daar problematisch te zijn, want in eerste plaats de Joden waren ongehoorzaam, staat er in vers 5. Niettemin wordt ook gezegd dat uit de heidenen mensen tot geloof kwamen in de Heer Jezus Christus, maar de Joden niet. En dat bracht nogal wat verdrukking, vervolging met zich mee. Ook nadat Paulus deze plaats reeds verlaten had. van Thessalonica reisde Paulus verder naar Berea, dat is vers 10. Maar daarna komen wij in vers 14 van Handelingen 17. Doch de broeders stonden toen van stonden aan Paulus weg, dat hij ging als naar de zee, maar Silas en Timotheus bleven al daar. Dat wil zeggen, Paulus vertrok, maar Silas en Timotheus bleven achter, terwijl Paulus alleen verder reisde naar Athene. Dat is het gedeelte van vers 15 tot het hoofdstuk uit, eigenlijk, waar in hoofdstuk 18 vers 1 Paulus uit Athene inmiddels aankomt te Korinthe. Maar nog steeds alleen, dat is ongebruikelijk, want normaal was hij altijd in gezelschap van anderen. Maar hij had Silas en Timotheus achtergelaten, overigens toch met de boodschap zich ten spoedigste weer bij hem te melden, hetgeen ze dan ook laten doen. Maar als Paulus in Athene is, is hij inderdaad alleen. En we vragen ons af waarom hij Silas en Timotheus had achtergelaten. Het antwoord is, hij had zijn opdracht gegeven. Die hadden wat te doen. En kennelijk is Timotheus teruggereisd naar Thessalonica om te kijken hoe het daarmee staat. Dat wil zeggen, om die Thessalonicenzen te bemoedigen enerzijds, maar anderzijds ook om bericht te doen vervolgens aan Paulus over hoe het met die Thessalonicenzen gesteld is. Dat bericht heeft Paulus inmiddels gekregen en dan schrijft hij deze eerste brief aan de Thessalonicenzen, waarin hij uitgebreid, drie hoofdstukken lang eigenlijk, spreekt over dat hij graag zelf was gekomen, maar het kon helaas niet door omstandigheden, mede omdat de duivel, de Satan, als het hem belet had, want dat staat in 2 vers 18, zodat u niet meteen roept dat de Heer het anders geleid had. Het was dit keer de duivel die het anders geleid had. Maar, hè? En de Heer doet alle dingen medewerken ten goede. Zo zit het in werkelijkheid in elkaar, ja. Maar goed. Maar dat lezen we hier dus allemaal, hè. En Paulus is verblijd over wat hij over de Thessalonicenzen hoort. En daar gaat het om, hè. Er is gemeenschap, er is uitwisseling, er is communicatie tussen de gelovigen in al die plaatsen. Men weet van elkaar. En dat hebben we hiervoor ook al eerder gelezen trouwens, in dezezelfde brief. Dat dat zo is. Terug naar 1 Thessalonicenzen 3, vers 1. Wij hebben gaarne te Athene alleen gelaten willen worden. En daarna vers 2. We hebben gezonden Timotheus, onze broeder en godsdienaar, om u te versterken en u te vermanen van uw geloof. Opdat niemand bewogen worden in deze verdrukkingen. Want gij weet zelf dat wij hiertoe gesteld zijn. Wat de apostel zegt is dat de kans bestaat dat in tijden van verdrukking gelovigen als het ware hun geloof kwijtraken. Van hun stuk gebracht worden, ontzet worden, bewogen worden, beroerd worden. Zijn ook, is een woord met dezelfde betekenis, althans in de Statenvertaling. Maar Paulus zegt, nou ja, maak je geen zorgen, die verdrukkingen zijn er, daar is niks mee mis. Al is de negatieve gebeurtenis natuurlijk. Er is niks mee mis, want gij weet zelf dat wij hiertoe gesteld zijn. Dat is de normale, let op het woord norm. We hadden toch normen en waarden nodig? Nou goed, dit is een norm. Hoeveel het waard is, weet ik niet. Maar het is een norm. De norm is, de normale situatie is dat gelovigen verdrukt worden. Begrijp je me goed? Niet van Gods wegen, maar vanwege de tegenstander. We kennen allemaal langzamerhand die tekst uit Hebreeën 13, dat wij tot Christus zouden uitgaan buiten de legerplaats, zijn smaadheid dragende. Dat laatste is de reden waarom men het eerste niet doet. Men is niet bereid smaadheid te dragen en blijft dan zonder Christus binnen de legerplaats. En hoopt via gebedsactiviteiten de Heer te bewegen om alsnog de legerplaats binnen te komen. Bijbelse waarheid is niet zo moeilijk hoor. Mijn mensen zijn moeilijk. Wij willen compromissen. En dus bepaalde dingen niet weten. Maar in de Bijbel is het allemaal tamelijk simpel hoor. Gij weet zelf dat wij hiertoe gesteld zijn. kijk even of er ook een verwijzing onderstaat naar de brieven van Petrus, maar dat is niet het geval in mijn Bijbel. Maar daar staat dat ook, hè, dat wij daartoe bestemd zijn, geroepen zijn, tot lijden staat er. En met een lange ei wel te verstaan. Wat er wel bij staat, daar kan ik natuurlijk dan wel even lezen. Wat er wel bij staat in mijn Bijbel is een verwijzing naar Handelingen 14, vers 22. Waar Paulus op de terugweg is van zijn eerste zendingsreis, want zo noemen wij die. Vers 21. Als zij derzelfde stad het evangelie verkondigd en vele discipelen gemaakt hadden, keerden zij terug naar Lystra en Iconium en Antiochië. Daar waren ze eerder geweest, op de heenweg namelijk. En nu waren ze op de terugweg. Versterkende de zielen der discipelen en vermanende dat zij zouden blijven in het geloof. En als ze er niet in zouden blijven, dan zouden ze dus bewogen worden. Met de uitdrukking weer uit 1 Thessalonicenzen 3 vers 3. Dat zij zouden blijven in het geloof en dat wij, gelovigen, wij, door vele verdrukkingen moeten ingaan in het koninkrijk Gods. Niet omdat die verdrukkingen moeten in de zin van dat zij noodzakelijk zijn, maar ze maken nou eenmaal deel uit van de gang van zaken in de heilsgeschiedenis. Dat is nou eenmaal kenmerkend voor onze bedeling, waarin de Satanas nog steeds de god deze eeuw is, de overste deze wereld, of hoe je maar genoemd mag worden, en waarin wij als gelovigen aan zijn macht en dus aan de macht der duisternis ontrukt worden. Daar heeft hij bezwaar tegen en daarom worden gelovigen verdrukt. Niet religieuzen, gelovigen. Nee, religieuze. Satan zelf is een religieus wezen. Daar heeft de Satan geen bezwaar tegen. Als men religieus is, maar als men gewoon gelooft wat God gezegd heeft, dat is geloof namelijk, in de enige echte betekenis van de term, zowel in als buiten de Bijbel, als men geloof wordt geopenbaard, dan wel medegedeeld, dan wel verkondigd is, ja, daar heeft die figuur, die heeft daar bezwaar tegen uiteraard. En dat leidt dus tot verdrukkingen die hij op allerlei wijze weet te bewerkstelligen. Heb je dat nou ook? Of verzeilt u daar nooit in die discussie over die vraag of de gemeente al of niet door de grote verdrukking zal gaan? Kijk, dan zeggen wij, nee, de gemeente gaat niet door de grote verdrukking. En dan zegt men, wat een onzin, we gaan nu toch ook door de verdrukking, of door verdrukking. Dat is toch altijd zo geweest, waarom zouden we niet door de grote verdrukking gaan? En dan grijns ik altijd maar, want ik vind het geen serieus onderwerp. Hè? De verdrukkingen waardoor gelovigen nu gaan, komen niet van God. Maar de grote verdrukking is van Gods wegen. En daar gaan wij niet door. Dat zijn twee verschillende dingen. Ze heten wel allebei verdrukking, maar daarom is het nog niet hetzelfde. Het is verdrukking. Maar het zijn bij gelegenheid verschillende dingen. Die ene waar Paulus nu over spreekt, die komt niet van Gods wegen, maar die komt door de tegenstander. En hij zegt, gij weet zelf dat wij hiertoe gesteld zijn. Hetzelfde lees je trouwens in 2 Timotheus 3, in een iets ander verband. Vers 12, waar staat, en ook allen, niet alleen wij, niet alleen ik, uit vers 11, maar vers 12, ook allen die godzaliglijk willen leven, dat wil zeggen leven uit geloof, daar gaat het over, hè? In Christus Jezus, die zullen vervolgd worden. Dat is nou eenmaal logisch en vanzelfsprekend in deze wereld. En dat is wat de apostel zegt. En die andere uit 1 Petrus, waaraan ik refereerde zojuist, is in 1 Petrus 2. Vers 21, dat is wel voldoende, dat ene vers. Want hiertoe zijt gij geroepen, dewijl ook Christus voor ons geleden heeft, ons een voorbeeld nalatende, opdat gij zijn voetstappen zoudt navolgen. Geroepen om te leiden. En hier wordt het uitgelegd, namelijk geroepen om onrecht te ondergaan. Ten onrechte vervolgd te worden in de wereld. Ja, zo staat het er nou eenmaal, hè. Johannes 16, vers 2. Ja, dat zal best wel. Dat gaat zeker over dat de wereld u haat enzovoorts, hè. Ja,
dat u die cadeau denkt van de welgevallen.
Johannes 16. Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat gij niet geërgerd, opdat gij niet struikelt, opdat gij niet geërgerd wordt, opdat gij niet bewogen wordt. Zij zullen u uit de synagogen werpen, dat u niet meteen denkt dat het uitsluitend gaat over Joodse instituten. Voor de goede orde, maar ik zal het al vaker gezegd hebben, synagoge is gewoon een Grieks woord, is niet een Joods woord, niet een Hebreeuws woord. Synagoge is een Grieks woord en het betekent een vergadering. Kan van alles zijn, het is niet noodzakelijk Joods. En dan zult u zeggen, maar zo heet dat toch? Dan moet ik u zeggen, nou, de Joden zelf noemen het ook niet een synagoge, noemen het een shul. Wij heidenen noemen het een synagoge, gek genoeg. Maar ja, het is Grieks ook, het is een heidense taal. Doe maar. Zij zullen u uit de synagoge werpen, ja, de uren komt dat een ieder die u zal doden, zal menig goden diensten doen. En deze dingen zullen zij u doen, omdat zij de Vader niet gekend hebben, nog mij. En iets eerder, dat is in hoofdstuk 15, vers 18, indien u de wereld haat, zo weet dat zij mij eer dan u gehaat heeft. Indien gij van de wereld waart, zo zou de wereld het hare lief hebben. Doch omdat gij van de wereld niet zijt, maar ik u uit de wereld heb uitverkoren. Net op het twee keer uit, hè. Maar ik u uit de wereld heb uitverkoren, daarom haat u de wereld. De Heer heeft zich voor ons overgegeven om ons te trekken uit de tegenwoordige boze eeuw. Dat is Galaten 1 vers 4. Maar goed, het heeft de vijandschap van de wereld tot gevolg. En daarover gaat het hier, hè. En dan maar terug naar 1 Thessalonicenzen 3, vers 3. Opdat niemand bewogen worden in deze verdrukkingen, want gij weet zelf dat we hiertoe gesteld zijn. Want ook toen wij bij u waren, voorzeiden wij u dat wij zouden verdrukt worden. Gelijk ook geschied is, en gij weet het. Dat wil zeggen, het is algemeen bekend. En de apostel had het ook gewoon tevoren aangekondigd. Zo zitten die dingen in elkaar. Het neemt niet weg, en ik zeg dat wellicht ten overvloede, dat wij lazen in hoofdstuk 2 vers 16... over de ongelovige Joden, lazen wij, zij verhinderen ons te spreken tot de heidenen, dat zij zalig mochten worden, omdat zij te allen tijd hun zonde vervullen zouden. En de toorn is over hen gekomen tot het einde. Maar dat is wat van God komt uiteraard, die toorn. Want daar hebben we het over gehad, hè. Maar niet over ons uiteraard. Verdrukking komt over ons, maar dat komt ook niet van God, dat komt van de wereld. Maar deze toorn over de ongelovigen komt van Gods wegen. En daarna nog zo'n uitdrukking waar we het later over moeten hebben in 1 Thessalonicenzen 5. Waar staat in vers 9, want God heeft ons niet gesteld tot toorn. En dit is de juiste klemtoon. Want God heeft ons niet gesteld tot toorn. Wie dan wel? Nou ja, in elk geval de ongelovigen uit de Joden. En daar gaat het in 1 Thessalonicenzen 5 ook over, alleen niet die uit het verleden, maar nou die in de toekomst. In de dagen van de 70ste week van Daniël en de daarmee gepaardgaande grote verdrukking enzovoorts. Dat wordt later over. God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot verkrijging der zaligheid door onze Heer Jezus Christus. En dat slaat dan inderdaad op wat een paar versen eerder impliciet genoemd wordt, de opname van de gemeente. Wij zullen worden opgenomen in de wolken, de Heere tegemoet. Want als van Gods wegen verdrukking komt over de wereld, over de wereldbevolking, dan logischerwijze zijn wij weg, want wij horen daar niet bij. Daarover, zoals gezegd, later uitgebreid, want hoofdstuk 4 en 5 spreken daar uitgebreid over en vormt ook eigenlijk de wezenlijke inhoud van de brief. Dit is allemaal nog een aanloop, hè? Deze eerste drie hoofdstukken. En dan vers 5, waar we dus als het ware weer terecht zijn in 3 vers 1. Daarom ook deze begeerte niet langer kunnende verdragen, neemt hij weer de draad op, heb ik hem gezonden, dat wil zeggen Timotheus uit vers 2, om te verstaan, en in vers 2 heette het, om u te versterken en u te vermanen van uw geloof. Dat slaat op de bediening van Timotheus aan en ten behoeve van de Thessalonicenzen, maar nu andersom, om uw geloof te verstaan of niet misschien de verzoeker u zou verzocht hebben en onze arbeid ijdel zou wezen. Dat wil zeggen, Paulus heeft Timotheus ook gezonden om vervolgens aan hem, Paulus, verslag uit te brengen over de situatie bij de Thessalonicenzen. Dat is dubbelop. Om uw geloof te verstaan, om te weten hoe het ermee staat met uw geloof. Of niet misschien de verzoeker, want de duivel heeft ook vele namen en titels, en dit is er één van, de verklager der broederen, maar hij is ook de verleider, de leugenaar van de beginnen en ook de verzoeker. U weet, God verzoekt niemand, met dank aan Jacobus die het even zo snel zegt, zo kort, in Jacobus 1, God verzoekt niemand, voor zover er verzocht wordt. Is niet van God, zegt hij. Het is van de verzoeker, namelijk de Satanas uit vers 18 van hoofdstuk 2. Of niet misschien de verzoeker u zou verzocht hebben en onze arbeid ijdel zou wezen. Zo'n uitdrukking wordt uiteraard gebruikt, logischerwijze, zelfs door de verzoeker, om te argumenteren dat een gelovige alsnog verloren kan gaan. Dat een wedergeboren mens alsnog dat nieuwe leven zou kunnen kwijtraken. Ik persoonlijk zeg altijd dan in de eerste plaats dat dat nieuwe leven heet eeuwig leven, en het heet eeuwig leven omdat je het niet meer kunt kwijtraken. Anders betekent zo'n uitdrukking ook niks, hè? Ik bedoel, dit oude leven kunnen we kwijtraken, zullen we kwijtraken zelfs, hoe dan ook. Maar dat nieuwe leven heet eeuwig leven, juist omdat je het niet kunt kwijtraken. Dat kan dus niet. Maar het probleem is eerst ingelegen dat men het doel van onze zaligheid niet ziet. Men denkt abusievelijk dat onze wedergeboorte als zodanig, onze bekering, om maar een volkse term te gebruiken dan, dat onze bekering het doel is. Ik weet niet of ik dat hier wel eens gezegd heb, maar hieruit ontstaat vanzelf een soort filosofie die zegt dat je dus het beste maar tot bekering kunt komen op je sterfbed. Verondersteld wordt dat je dan zo'n ding hebt, hè. Moet je tijdig aanschaffen, denk ik altijd. Maar stel je voor dat je er geen hebt, dan zit je fout natuurlijk, hè. En sterfbedbekering is in sommige kringen ideaal. Althans, wordt als ideaal beschouwd. Dan sterft men ook in de hopen des eeuwige levens, heet zoiets. Dat vindt men ideaal. Eenvoudigweg, dat is een goed argument voor, hoor. Dat is een heel simpele filosofie, dit, hè. Heel simpel, hè. Stel je nou voor dat je bent 23 en je komt tot bekering. Dan heb je het doel van je leven bereikt. Wat moet je daarna nog? Je moet strijden om in te gaan, maar als je nou op je 23ste al ingegaan bent, wat moet je dan de rest van je leven nog? Dat lijkt me niet ideaal, want dan heb je zo'n leeg bestaan daarna. Dus dan kom je vanzelf bij de gedachte dat het beter is om het doel van je leven aan het eind van je leven te bereiken. Maar het misverstand is dat onze bekering niet doel is. Het doel is toch niet dat je meedoet Het doel is dat je wint. Het doel is niet dat je aan de startstreep komt te staan in Leeuwarden, maar het doel is dat je over de eindstreep gaat in Leeuwarden. En in Bolsward moet dat nog net begrepen kunnen worden in januari. Denk ik wel eens, hè. Gaat over die eindstreep. En bij onze bekering, dat wil zeggen wanneer wij tot geloof komen, dan komen wij aan een startstreep te staan. Maar dat is niet het einddoel. Dat is de meet. Men gaat van meet af aan, hè. Als u begrijpt wat ik bedoel. Vandaar dat we zoveel schriftplaatsen kennen die zeggen dat wij als gelovigen de loopbaan zouden lopen die ons is voorgesteld. Niet om tot geloof te komen, maar juist omdat we gelovigen zijn. Of veel eenvoudiger nog, aangezien wij wedergeboren zijn, zouden wij ook vervolgens actief gaan leven, uiteraard. Dat wil zeggen, dat nieuwe leven zou geleefd worden. En het doel is dat wij tot zonen worden gesteld. Want wij die kinderen God zijn, zijn tevoren verordineerd, gepredestineerd. Maar u weet, dat is ook zo'n omstreden woord, hè? Men heeft dat teruggedraaid. In de theologie en in de kerkelijke traditie dus, hè? Men denkt dat wij gepredestineerd zijn om tot geloof te komen. Maar het is niet zo. Wij zijn tot geloof gekomen en op grond daarvan zijn we gepredestineerd om tot zonen te worden gesteld. Zo staat het in Efeze 1 vers 5. Dat wil zeggen om een erfenis te ontvangen. Daarheen zijn wij onderweg. En zolang wij niet tot geloof gekomen zijn, zijn we daarheen ook niet onderweg. En zijn we daartoe ook niet geroepen. Met andere woorden, de bediening van Paulus, want daar hebben we het over aan het eind van vers 5, die arbeid zou wel degelijk ijdel kunnen zijn. En waar het dan over gaat, is dat men weliswaar tot geloof gekomen is, maar dat men daarna geen stap meer gedaan heeft, hè? Op de loopbaan die ons is voorgesteld. Men heeft er niks mee gedaan. U weet wel. De Heer riep zijn dienstknechten tot zich, gaf zijn goederen over en zij doet handeling totdat hij komt. En er was er een bij, die had dat pond wat hij ontvangen had, had hij in een zweetdoek bewaard ergens, had er niks mee gedaan. Nee, ik heb het over de gelijkenis van de ponden, niet de gelijkenis van de talenten. Alleen van die van de ponden. Hij kreeg er niks bij en het pond wat hij had werd hem nog afgenomen ook. Maar hij ging wel het koninkrijk binnen uiteraard. Ja, dat is nu eenmaal zo. Hij werd behouden, doch al zo, als door vuur. Met dank aan 1 Korinthe 3. Maar die ga ik nou niet lezen met u, hè? Want zo kom je in een ander onderwerp. Maar er zijn nogal wat schriftplaatsen die inderdaad spreken over ijdele arbeid. En dat kun je alleen begrijpen als je begrijpt dat die arbeid van Paulus niet maar is de prediking van het evangelie. Maar ook de prediking van een loopbaan die de gelovige zou lopen als lid van het lichaam van Christus, waar hij of zij van Gods wegen enige gaven dan wel verantwoordelijkheid heeft ontvangen enzovoorts. En zou opwassen, zou volwassen worden, zou zich laten opvoeden, kastijden heet dat trouwens bij gelegenheid. Ik geef u een paar schriftplaatsen even snel voor de pauze. Namelijk daarover leest u ook in 2 vers 1. Gij weet zelf, broeders, onze ingang tot u, dat die niet ijdel is geweest. Dat heb je nog zo'n uitdrukking. En daarna noem ik u 2 Korinthe 6 vers 1. En als medearbeidende bidden wij ook dat gij de genade Gods niet te vergeefs moogt ontvangen hebben. Want als je de genade Gods hebt ontvangen en vervolgens leef je daar niet uit of onder de heerschappij der genade. En vervolgens nader je dus niet tot de troon der genade. Ja, dan heb je die genade te vergeefs ontvangen. En dan gaat de rest van het hoofdstuk. Nou ja, daar gaan allebei de Korinthebrieven over eigenlijk, hè. En dan hebben we nog een paar bladzijden verder in de Bijbel. Galaten 4 vers 11. Ik vrees voor u dat ik niet enigszins te vergeefs aan u gearbeid heb. Het is langzamerhand wat onduidelijk Nederlands geworden. Maar wat het betekent lijkt me duidelijk genoeg. Paulus is bang dat hij te vergeefs gearbeid heeft. Hij heeft hen immers de genade gepredikt waarover wij zojuist lazen. Maar de Galaten stelden zich onder de wet in plaats van onder de genade. En dan is de prediking van de genade als leefregel dus te vergeefs. Dat kan. En dan noem ik nog Filippenzen 2 vers 16. Voorhoudende het woord des levens mij tot een roem tegen de dag van Christus, dat ik niet te vergeefs heb gelopen, nog te vergeefs gearbeid. De bedoeling is namelijk dat wij alle dingen zouden doen, vers 14, zonder murmureren en tegenspreken. Kortom, dat wij onze zaligheid zouden werken, bewerken, voor mijn part met vrezen en beven, want dat staat in vers 12, omdat het God is die in ons werkt, beide het willen en het werken, en wie zich daaraan onttrekt, ja, die wordt kennelijk bewogen van het geloof, om zo te zeggen. En de prediking is dan dus ijdel. Dan zijt gij van de genade vervallen, heet dat weer terug in de Galatenbrief. Dan is Christus u niet nut, in de praktijk van uw leven namelijk. En als je van dit soort problematiek dan wel verantwoordelijkheid af wil, dan ontwikkel je een theologie, dan wel filosofie, die zegt dat er maar één doel is, namelijk dat je tot geloof komt. En dat is het dan. Maar dat is niet zo dus, hè. Dat is niet het einddoel, dat is eerste voorwaarde. Dat is middel dus eigenlijk. Dat moet leiden naar dat einddoel. En daar gaan natuurlijk al die brieven in het Nieuwe Testament over. Want als ik het even vlug samenvattend zeg, al die nieuwtestamentische brieven zijn niet geschreven om de mensen te bewegen tot geloof. Maar ze zijn geschreven aan mensen die al gelovigen waren, om ze te bewegen ook daadwerkelijk uit geloof en uit genade te leven. En waar men die boodschap niet accepteert, ja, dan is Christus u niet nut. En dan is de prediking dus ijdel. Vers 6. Maar als Timotheus nu van u lieden tot ons gekomen was en ons de goede boodschap gebracht had van uw geloof en liefde, enzovoorts. Dat woordje nu, dat weet u misschien wat ik er altijd van zeg. Hè? Nu betekent inmiddels in modern Nederlands. Nu wil zeggen na. Na alles wat vooraf ging. Als Timotheus nu hij terug is gekomen van de Thessalonicenzen, heeft hij verslag gedaan aan Paulus van hoe het daar gesteld was. Als Timotheus inmiddels van uw lieden tot ons gekomen was en ons de goede boodschap gebracht had. Mooi hè, de goede boodschap, er staat gewoon evangelie. Want dat is immers goede boodschap. En ook in de echte betekenis van de term, niet maar goede boodschap, maar eigenlijk de verwachte boodschap. Evangelie, goede boodschap, is goede boodschap omdat mededeling gedaan wordt dat hetgeen verwacht mocht worden, dan wel hetgeen beloofd was, inmiddels vervuld is. Dat is de echte betekenis van het woord evangelie. Niet maar goede boodschap, maar de verwachte boodschap. Dat wil zeggen, Paulus had niet anders verwacht, maar toch, hè. Heeft de goede boodschap gebracht van uw geloof en liefde, dat gij altijd goede gedachtenis van ons hebt, zeer begeerig zijnde om ons te zien, gelijk wij ook om u lieden. Het is dus wederzijds. Zo zijn wij daarom, broeders, over u in al onze verdrukkingen en nood vertroost geworden door uw geloof. Eerst had hij het over de verdrukkingen van de Thessalonicenzen die vertroost zouden moeten worden, of vermaand zouden moeten worden, of versterkt zouden moeten worden door bijvoorbeeld Timotheus. Dat was in vers 2. En nu is hier de situatie omgedraaid. want nu is het Paulus die in verdrukkingen en nood vertroost wordt door hun geloof. Want het is voor Paulus weer bemoedigend te weten dat het met de Thessalonicenzen in geestelijke zin uiteraard goed gaat. Waarna volgt vers 8, want nu leven wij, indien gij vaststaat in de Here. Dat leven slaat uiteraard niet op het oude leven, maar op het nieuwe leven. En bovendien maar niet leven in de statische betekenis, maar in de dynamische betekenis van de term. Dat wil zeggen actief leven. Dus ze veren op. Paulus veert op als het ware. Wordt versterkt, wordt actief, wordt bemoedigd enzovoorts. Want nu leven wij, actief leven wij, lopen wij onze loopbaan en dat soort dingen. Namelijk indien gij vaststaat in de Here. Want als wij vaststaan in de Here, zullen wij ook wandelen of lopen de loopbaan die ons is voorgesteld enzovoorts. De Thessalonicenzen doen dat, Paulus doet dat en dus nu leven wij. Indien gij staat, vaststaat hebben de vertalers ervan gemaakt, indien gij staat in de Here. En dat is wederzijds reden tot dankzegging. En dat is wat in de volgende verse staat, hè? Want wat dankzegging kunnen wij goden tot vergelding wedergeven voor u, vanwege al de blijdschap waarmede wij ons om uwentwil verblijden voor onze God. Nacht en dag zeer overvloedig biddende om uw aangezicht te mogen zien en te voltooien, te volmaken, voltooien, voor te zetten. Hetgeen aan uw geloof ontbreekt, want geloof zou wassen, zou groeien. Men zou versterkt worden in het geloof, men zou leren te leven uit geloof enzovoorts. En daar is de bediening van de apostel uiteraard op gericht, zoals gezegd. Daar zijn ook al die nieuwtestamentische brieven op gericht uiteraard. Dat is wat Paulus nastreeft, omdat dat het doel is van het werk Gods in onze tegenwoordige tijd. Niettemin, Paulus drukt ook hieruit zijn verlangen om de Thessalonicenzen nog ooit een keer te bezoeken. Of het ook gebeurd is, weet ik niet. Dat doet ook weinig de zaken trouwens. Maar hij zegt, vers 11, doch onze God en Vader zelf en onze Heer Jezus Christus richtte, en dat is enkelvoud aanvoegende wijs, enkelvoud, want God en Vader en Jezus Christus is één, hè? Dat is er maar één. Onze God en Vader zelf en onze Heer Jezus Christus richten onze weg tot u. Wellicht zou hij er nog eens terechtkomen. Paulus hoopt dat in ieder geval. En dat zijn dingen die je ook in heel wat andere brieven kunt lezen. Maar ja, Paulus had ook maar één lichaam, om zo te zeggen. Of hij die plaatsen nog ooit bezocht heeft, weten wij meestal niet. Maar zijn gebed gaat verder. De Heere vermeerdere u en maak u overvloedig in de liefde jegens elkander en jegens allen, gelijk wij ook zijn jegens u. Want waar geloof toeneemt of groeit, waar hetgeen aan het geloof ontbreekt, volmaakt of voltooid wordt, naar aanleiding van vers 10, daar ontwikkelt zich, daar groeit de gemeenschap van de gelovigen. Zo staat het ook, hè. En maak u overvloedig in de liefde. Dit soort uitspraken sluiten volkomen aan bij de terminologie van Johannes, in met name de eerste Johannesbrief, waar hij schrijft dat kenmerkend voor geloof is dat daar liefde is voor de broeders dan wel voor het woord. Dat wil zeggen allebei. Dat er liefde is voor het woord van God, dat men zijn geboden, dat wil zeggen zijn onderwijzingen, bewaart, maar dat men de broeders ook lief heeft enzovoorts. En het wordt daar vele malen herhaald. In andere brieven vind je het natuurlijk net zo goed. Jacobus ook, maar die heeft een totaal andere wijze van uitdrukken. Maar het is de algemene waarheid, hè? Daar waar wij leven uit geloof, zullen wij ons steeds meer bewust zijn dat wij deel uitmaken van die ene algemene christelijke kerk. Dat wij deel uitmaken van die gemeenschap van gelovigen buiten de legerplaats, die met elkaar verbonden zijn in één volk, dan wel in één lichaam. Dus de Heere vermeerdere u en maak u overvloedig in de liefde. De vrucht van de geest is, Galaten 5 vers 22, liefde. En blijdschap, waarover we trouwens al uitgebreid gelezen hebben hier, enzovoort. Hè. Maar liefde in de eerste plaats. Dat de broederlijke liefde blijven, staat er dan weer op een andere plek. De Heere vermeerder u en maak u overvloedig in de liefde jegens elkander en jegens allen, gelijk wij ook zijn jegens u, opdat hij uw harten versterke om onberispelijk te zijn in heiligmaking. En daarmee, met die uitdrukking in vers 13, komen wij eigenlijk terecht pas bij het wezen van deze brief. Deze drie hoofdstukken lees je nog maar een keer door. Zo langdradig als ze zijn, verhoudingsgewijs, zijn inleiding. Ze beschrijven de eenheid van de gemeente als zodanig. De verbondenheid met elkaar van alle gelovigen in één gemeenschap, in Christus en daarmee in God. En deze woorden leen ik min of meer uit Johannes 17, uit het hoge priesterlijk gebed, om zo te zeggen. Hè? Opdat zij allen één zijn. Zij in mij en ik in u, enzovoort. Hè? Nou goed. Opdat hij uw harten versterken. Het begin van vers 13 komt uiteraard overeen met en de Heere vermeerdere u. Vermeerdere niet zozeer in aantal, dat is menselijk gedoe. Hè? Wij willen vooral een groot ledental hebben in de competitie wie de snelst groeiende gemeente van Nederland is. Hè? Moet toch te regelen zijn. Nou ja, goed. Maar toenemen in geloof. En dat is hetzelfde als dat onze harten versterkt worden, want hart is de zetel van het geloof naar Bijbelse maatstaven. Opdat hij uw harten versterken. En waar dat gebeurt, waar wij vermeerderd worden, waar wij versterkt worden naar de inwendige mens, daar zullen wij ook onberispelijk zijn in heiligmaking. U weet, Christus verzamelt zich of maakt zich, reinigt zich een volk dat onberispelijk zou zijn en zonder vlek of rimpel. Efeze 5, Titus 2 en nog zo wat schriftplaatsen. En hier lees je het dus ook, hè. Om onberispelijk te zijn in heiligmaking. En heiligmaking is heus maar één ding. Ik heb altijd gehoord, heilig zijn wil zeggen apart gezet zijn of apart gezet worden. Ik moet u zeggen dat het niet geheel onjuist is, maar het is wel negatief. Het is van de verkeerde kant bekeken. Natuurlijk is het apart gezet worden. Als men geheiligd wordt, wordt men afgezonderd. De Bijbel zegt dat ook. Maar dat is maar de halve waarheid. Men wordt afgezonderd tot de dienst aan God. Zondert mij af. Zo begint ongeveer Handelingen 13, zondert mij af Paulus en Barnabas enzovoorts. Het is het afzonderen van de wereld, maar daarmee het wijden aan de dienst aan God. En dat is het belangrijkste, dat is de enige echte betekenis. Wanneer men heilig is, is men dat omdat men gewijd is aan God. Dat wil zeggen dat ons leven aan hem gewijd zou zijn. En dat is officieel gebeurd toen wij tot geloof kwamen en dus wedergeboren werden. Op grond van het nieuwe leven zijn wij kinderen Gods en dus dienstknechten van God. Maar niettemin wordt daarna gesproken over heiligmaking. Dat is een trefwoord geworden, een lemma heet zo'n ding. Hè? Een trefwoord geworden in de christelijke encyclopedie, heiligmaking. En heiligmaking houdt in dat wij die al heilig zijn, ook in de praktijk van ons leven heilig worden. Dat wil zeggen, wij zijn officieel gemaakt tot dienstknechten van God, maar wij zouden ook die dienst praktiseren. Of met het eenvoudige voorbeeld dat altijd weer voorbij komt uit het Oude Testament. De zonen van Aaron, de Aaronieten, waren priesters, want ze werden als zodanig geboren. Heiligt mij de zonen van Aaron, staat er. En dat was eenmalig en dat bleef altijd zo. Zij waren heilig, want zij waren priesters op grond van geboorte. Het neemt niet weg dat zij daarna geacht worden zich alsnog te melden voor de praktische dienst. En het is maar de vraag of men wel priester is. Ik bedoel, dat kan zijn op grond van geboorte, dat is dan officieel zo. Maar of men het ook praktiseert, dat is een heel ander ding. Maar het ligt in elkaars verlengde. En dus staat er dat wij heilig zijn en daarom zouden wij heilig worden. In de praktijk. En dat laatste heet heiligmaking. Dat wij leren in ons praktische leven niet onszelf te leven, maar Christus te leven. Dat was 2 Korinthe 5. Dan wel, wij worden geacht niet onszelf te dienen, maar de Heer te dienen die ons bekwaam gemaakt heeft om te zijn dienstknechten van het nieuwe verbond. Dat was 2 Korinthe 3. Zodat wij leren de Heer te dienen niet in oudheid der letter, maar in nieuwheid des geestes. En dat was Romeinen 7, geloof ik. Hoe het ook zij, opdat hij uw harten versterken, met als doel onberispelijk te zijn in heiligmaking voor onze God en Vader. En waar wij geleerd hebben in dit leven de Heer te dienen, in wat dus heet een heilige levenswandel, daar zal dat ook in de toekomst gedemonstreerd worden. Dat wil zeggen, dat heeft in de toekomst een uitwerking, zelfs in het openbaar. Want wat geleerd wordt en wat ook uitdrukkelijk naar voren komt in het volgende hoofdstuk, is dat het resultaat van onze levens in de toekomst ook inderdaad zal gezien worden. Populair gezegd dan maar weer, wij moeten alle geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Maar dat was 2 Korinthe 5 waar het zo staat. En dan zal blijken in welke mate wij onberispelijk waren. Wij zullen daarvoor loon ontvangen namelijk. En dat wordt hier kort samengevat in één zin. Een kernachtige zin die dan ook meteen de kern is van de brief als zodanig. Om onberispelijk te zijn in heiligmaking voor onze God en Vader. Dat wil zeggen niet naar wereldse maatstaven, maar naar Gods eigen maatstaven logischerwijze. En dat in de toekomst van onze Heere Jezus Christus met al zijn heiligen. En toekomst, daar hebben we dacht ik al over gehad, dat betekent gewoon aanwezigheid. En wij lezen het alsof het betekent wederkomst, en dat lijkt mij redelijk goed. In de wederkomst, in de aanwezigheid, in de toekomst van onze Heere Jezus Christus, maar er staat in de toekomst van onze Heere Jezus Christus met al zijn heiligen. En nou niet vragen wie zijn die heiligen. Want als je niet oplet, heb je er niks aan, hè? Dat zijn wij dus. Want wij zouden onberispelijk zijn in heiligmaking, dan zijn we toch heilig? En het wordt gedemonstreerd in de verschijning, aanwezigheid, presentie, parousia, in de parousia van onze Heer Jezus Christus met al zijn heiligen. Uit dit vers mogen ook blijken dat als op andere plaatsen gesproken wordt over de Heer die zal komen met al zijn heiligen, dat het ook daar gaat over de komst van Christus met de gemeente. En hoewel dat in andere plaatsen lang niet zo duidelijk blijkt, blijkt het dan toch uit deze schriftplaats. Nog afgezien natuurlijk van Colossense 3 vers 3 was het, geloof ik, hè. Wij weten dat als Christus zal geopenbaard worden, zullen wij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Zo is het maar net. Daar gaat het naartoe namelijk, hè. Dat wij als dienstknechten van God met Christus geopenbaard zullen worden in zijn wederkomst. Nou ja, en dan denk je natuurlijk meteen snel, ja, hoe kunnen we nou met hem deel hebben aan zijn toekomst? Dat wil zeggen aan zijn wederkomst. Het antwoord is natuurlijk, nou ja, wij gaan voor die tijd hem tegemoet. Maar dat staat nog één bladzijde verder. Maar hier staat het ook. Dus, impliciet. Ik bedoel, dat kan niet anders. En dat is dus ook inderdaad wat gezegd wordt aan het eind van hoofdstuk 4, namelijk in vers 17. Wij zullen opgenomen worden in de wolken de Heere tegemoet. En ook daar lezen wij dus impliciet dat als hij komt, komt hij met zijn gemeente. Ik maak meteen van de gelegenheid gebruik, want misschien vergeet ik het later, om te zeggen dat heel wat bezwaren ook tegenwoordig worden ingebracht tegen de opname van de gemeente als zodanig. Maar die bezwaren zijn over het algemeen gebaseerd op dat men weliswaar opname van de gemeente gelooft en leert, maar dat men niet werkelijk weet wat het betekent. Die dingen worden vaak verkeerd voorgesteld. De gedachte is namelijk dikwijls, en zeker bij wat ik dan maar noem onze tegenstanders, wordt die indruk gewekt dat de opname van de gemeente tot gevolg heeft dat de gemeente van de aarde wordt weggenomen en die speelt daarna geen rol meer van enige betekenis in de heilsgeschiedenis. En terwijl hier op aarde de strijd pas goed losbrandt, in de dagen van de wederkomst van Christus enerzijds en de oprichting van het antichristelijke rijk hier op aarde enzovoort, in de dagen van grote verdrukking, is de gemeente vertrokken en niemand heeft nog ooit meer wat van hen gehoord. Alzo zullen we altijd met de Heer wezen, punt. Maar waar is de Heer dan? Wij zullen altijd met de Heer wezen, maar waar is de Heer? Op aarde. Toch? In zijn wederkomst. Hij zal hier op aarde zijn koninkrijk oprichten. Daar zullen wij in betrokken zijn. Weliswaar vanuit een hemelse positie, net als de Heer zelf. Maar niettemin met een werk gericht op de wereldbevolking, om zo te zeggen. De gebeurtenissen op aarde. Kortom, de gemeente verdwijnt wel, maar dat is maar voor even. De gemeente zal pas werkelijk geopenbaard worden, dat is tegenovergestelde van verdwijnen min of meer, met Christus in zijn wederkomst, vanaf het einde van de 70ste week van Daniël. Nou, dat is wat dus ook hier wordt aangehaald, want de hele idee blijft dat onze heiligmaking niet anders is dan onze opvoeding, onze training voor onze eeuwigheidspositie straks met Christus in zijn koninkrijk, in zijn eeuwig koninkrijk, wel te verstaan. En dan wordt pas het doel bereikt, niet bij onze bekering. Dat is de eerste noodzakelijke stap, maar daarna komt het pas. En dat blijft de rest van ons leven zo. Dat we onderwezen worden als het ware, zowel leerstellig als in de praktijk uiteraard, om daarna een definitieve positie in te nemen in die nieuwe schepping die de Heer zal maken. Daarheen zijn wij onderweg. En het hele proces heet heiligmaking. Opdat hij uw harten versterken om onberispelijk te zijn in de heiligmaking voor onze God en Vader. In de presentie, de toekomst van onze Heer Jezus Christus met al zijn heiligen, want dat zijn wij dan, hè, die heiligen. Voorts dan, broeders, want daar gaat hij verder op in nu, vandaar dat voorts, in vervolg hierop. Voorts dan, broeders, wij bidden en vermanen u in de Heer Jezus. En dat bidden en vermanen komen wij hier niet voor het eerst tegen, maar nu wordt er concrete inhoud aangegeven. Wij bidden en vermanen u in de Heer Jezus, gelijk gij van ons ontvangen hebt hoe gij moet wandelen. Want daar gaat het om. En dat is het doel van heel die prediking van Paulus, de bediening, het schrijven van deze brieven. Dat wij leren hoe wij moeten wandelen en goden, niet mensen, maar goden behagen. Sla terug op 3 vers 13. Voor onze God en Vader. Hoe we leren wandelen en goden behagen en dat wij daarin meer en meer of meer overvloedig worden. En dat meer overvloedig worden aan het eind van 4 vers 1 komt overeen met 3 vers 12. De Heere vermeerdere u. En 3 vers 13, opdat hij uw harten versterken. En nu heet het overvloedig worden. Hoe gij moet wandelen en goden behagen, dat gij meer overvloedig wordt. Let op dat er ook hier niet sprake is en in het vervolg. Eigenlijk ook niet, dat er niet sprake is van allerlei wetten die ons opgelegd worden of allerlei regels. Dat is de vloek van onze tijd, denk ik altijd, maar van de wereld in het algemeen. Men maakt regels en daar moet je dan aan houden. En hoe christelijker de regering, hoe meer regels, uiteraard. Maar ja, laten we het daar maar niet over hebben. Ik kan er een beetje slecht tegen. Als iets falikant, maar dan ook rigoureus uit de hand loopt in dit land, dan gaat men onderzoeken hoe het gegaan is en dan zegt men, er is helemaal niks misgegaan, want iedereen heeft zich aan de regels gehouden. Als je maar aan de regels houdt, dat het daarna hartstikke fout loopt, kan niemand wat schelen. Als je maar aan de regels houdt. En wie die regels gemaakt heeft, ja, weet je veel. Wat een dwaasheid allemaal, hè. De mensen worden geacht dom te zijn, mensen worden geacht geen verantwoordelijkheid te kunnen dragen. De enige verantwoordelijkheid die ze krijgen is dat ze zich moeten houden aan de regels. Alsof ze kinderen zijn, om niet te zeggen honden. En zo denkt de overheid kennelijk over het volk. Dat ben ik serieus hoor, echt wel. Ik vind het zulke verschrikkelijke dwaasheid. Wat de Bijbel leert, is dat de mens niet zich zou houden aan regels, maar dat hij zou weten wat goed is en wat hij moet doen onder omstandigheden. Dat hij daar persoonlijke verantwoordelijkheid voor kan dragen. En wij leren dat dus. Was de bedoeling. Als kinderen gods. Bovendien wijs ik erop dat niet alleen ontbreken de regels. Aan de andere kant hebben wij voorbeelden. En zo werkt het echt. Dat weet u langzaam. Maar goed, dat zijn onderwerpen in zichzelf. Er zijn boeken over volgeschreven. Hè? Opvoeding bijvoorbeeld. Hè? Je kunt je kinderen regels opleggen. Maar als je denkt dat je ze daarmee opvoedt, heb je het mis. Daarmee hou je ze onder controle. Dat valt in de categorie temmen. Ja. Dan ben je als ouder dompteur. Dat is, maar dat is iets heel anders. Hè? En je weet, dieren mag je niet meer kunstjes leren. Kinderen wel, geloof ik nog. Maar als je denkt, nee, dat mag geloof ik ook niet meer inmiddels, maar ik loop wat achter. Maar als je denkt dat je ze daarmee opvoedt, nee, er is maar één manier van opvoeden, dat is die van voorbeeld zijn. En dat is nog de makkelijkste manier ook. Je leeft gewoon oprecht als ouders, in het zicht van je kinderen, en daarbij voed je ze op, dus de enige manier die werkt. Jazeker wel, dat is de methode van de rolmodellen heet dat geloof ik, hè? Hoe noemen ze dat tegenwoordig toch? Mensen zoeken een voorbeeld, kinderen ook zoeken een voorbeeld. Waaraan ze zich conformeren, dat ze na kunnen doen. Dieren doen dat trouwens ook, hè? Dat weet u toch? Dieren doen de ouders na. Dat vogeltjes eieren leggen en dan erop gaan zitten broeden, dat doen ze wel, maar dat hebben ze gezien dat hun ouders dat gedaan hebben. En als die jonge vogeltjes uit eigen kropen zijn onder een broedmachine, die jonge vogeltjes, als die later eieren leggen, gaan niet op de eieren zitten, dat weet u toch? Ze hebben het voorbeeld niet. Hebben ze nooit geleerd. Ze doen het elkaar na. En als je een parkiet hebt en je houdt hem bij alle andere vogeltjes vandaan, je houdt hem bij en je praat tegen het beest, begint hij vanzelf een keer terug te nou ja, snateren zal ik maar zeggen. Te praten. Jawel. Zo werken die dingen. Dat is het rolmodel, het voorbeeld. Dus de enige goede manier. En wij als christenen hebben een rolmodel, die wordt genoemd in de Bijbel letterlijk het voorbeeld der leer aan het welk wij overgeleverd zijn. Ik meen dat het is Romeinen 6 zo uit mijn hoofd. Dat gij van harte gehoorzaam geworden zijt aan het voorbeeld der leer tot het welk gij overgeleverd zijt. Het voorbeeld der leer is gewoon Christus. En die hebben wij als voorbeeld. En in tweede instantie hebben wij tot voorbeeld Paulus. Onder het motto, wees alle mijn navolgers, broeders, gelijkerwijs ook ik van Christus. Zo werkt het. En daarom is het van belang dat we de Heer leren kennen. En dat we ook Paulus leren kennen. In zijn bediening bedoel ik uiteraard. Maar bedoeling kan je het ook noemen. Hè? In alles wat hij deed. En dat is wat hier ook staat, hè? Gelijk gij van ons ontvangen hebt. Zijn woorden die ook gebruikt worden letterlijk zo in de eerste Korinthebrief, met name in hoofdstuk 11. Ik heb u overgegeven gelijk ook ik ontvangen heb, enzovoort. Hè? En op vele plaatsen komt dat voor overigens. En hier staat het ook, hè? Gelijk gij van ons ontvangen hebt, hoe gij moet wandelen en Gode behagen, dat gij daarin meer en meer eet overvloedig wordt. Want gij weet wat bevelen wij u gegeven hebben. Nu weet ik wel, bevelen is een zwaar woord geworden, sinds we het ook in Duits geleerd hebben in elk geval. Maar goed, dat was wat langer geleden, hè? U weet wel, bevel is bevel en dat soort dingen meer. Maar bevelen is gewoon ook hetzelfde als wat wij wat zwakker aanbevelingen noemen. Hè? Dat wil zeggen, dat zijn gewoon onderwijzingen, hoor. Dat is wat het is, niet commando's. Gij weet wat bevelen wij u gegeven hebben. Het is een van de synoniemen voor geboden, hè, en voor wet. Al die woorden hebben de betekenis van onderwijs. Dat is wat het is. En een gebod is dat wat men iemand aanbiedt. Iemand voorhoudt. U weet wel, voorhoudend het woord des levens. We hebben hem net nog gelezen in Filippenzen 2. Dat is wat het is, hè. Want gij weet wat bevelen wij u gegeven hebben door de Heer Jezus. Want dit is de wil van God, dubbele punt, uw heiligmaking. Daar gaat het over. Dat wil zeggen, wij zijn heilig, maar wij zouden vervolgens in de praktijk van het leven geheiligd worden. Heel wat van deze Nieuwtestamentische brieven zijn trouwens gewoon geschreven aan de heiligen die enzovoorts. Hè? Ze zijn de gelovigen. In Nederland is dat lastig uit te leggen. Of Calvin er iets mee van doen gaat, dat weet ik niet. Maar in de Engels sprekende landen is dat heel gewoon. Daar weet iedereen dat het woord saints betekent de gelovigen. En niet maar enkele gelovigen die wij dan ook saint noemen. Al die zogenaamde heiligen. Dat stamt uit de Rooms-Katholieke Kerk. Maar when the saints go marching in, dan gaan alle gelovigen in optocht naar binnen. Hè? Men is vergeten dat het gaat over de opname van de gemeente. Gek is dat, hè? Ja. En men is de tekst ook kwijt. Hè? Wist je, dit was opgevallen bij dat bekende lied? When the sun refused to shine. Als de zon niet schijnt. Als de zon verduisterd wordt en de manenschijnsel niet geeft en de sterren van de hemel vallen. Maar men denkt dat het gaat over de jongste dag. Men is het kwijt. En dan gaan de saints binnen. En de lui die het niet begrijpen, die zingen trouwens een andere tekst, hè? Dan zingen ze When the sun begins to shine. When the saints go marching in. Ze hebben geen idee waar het over gaat. Eigenlijk vermakelijk, maar vooruit maar weer, hè. Maar het gaat over de opname van de gemeente. De saints. Precies, de heiligen. Want dit is de wil van God. Uw heiligmaking. En heiligmaking is dus wat vers 1 zegt, dat wij leren hoe wij wandelen moeten en Goden behagen. Maar het is de aanleiding tot, het is de voorbereiding tot de dagen van de wederkomst van Christus. Dat wil zeggen, het is de voorbereiding tot de opname van de gemeente en daarna onze openbaring met Christus in zijn toekomst met al zijn heiligen. En vandaar de samenhang in deze brief. Fundamenteel, de brief gaat over heiligmaking, de bevordering, de groei van de eenheid van de gemeente en van de individuele gelovigen. Maar het leidt tot de toekomst. Het loon dat wij zullen ontvangen en de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Dat wordt dus uitgebreid beschreven en daarom zeggen wij gemakshalve, maar toch iets op een zijlijn zeggen we, nou ja, die Thessalonicense brieven gaan over de wederkomst van Christus. En liever nog zeggen we, ze gaan over de opname van de gemeente, want dat is zo. Maar de wezenlijke inhoud, de officiële inhoud, is niet dat. De officiële inhoud is die van heiligmaking. En dat geldt net zo goed voor de tweede Thessalonicense brief. Met name hoofdstuk 3 en hoofdstuk 1 ook al trouwens. Maar goed, ik hoop dat het tot u doordringt. Hè? Want dit is de wil van God. Uw heiligmaking, dat is de voorbereiding op de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden en die dus ook met ons zal geopenbaard worden in de wederkomst, in de toekomst van onze Heer Jezus Christus. Nog een keer, 4 vers 3. Want dit is de wil van God, uw heiligmaking, dat gij u onthoudt van de hoererij. En daar komt waarschijnlijk de gedachte vandaan dat heiligmaking betekent afzondering. En zoals gezegd, dat is niet geheel onbijbels, maar het is eigenlijk negatief. Het is een uitgaan buiten. Dat is het wel, maar daar gaat het niet om, hè. Waar het om gaat is namelijk dat wij ons onthouden weliswaar van die dingen die hier genoemd worden, maar dat wij ons aan de andere kant melden bij de Heer, of gewoon naderen tot de troon der genade uit Hebreeën 4, ons melden bij de Heer opdat wij zouden hem dienen. Dat staat ook in de nu volgende verse, heiligmaking. En de vertalers hebben achter het woord heiligmaking een dubbele punt pas gezet. Ik riep hard, dit is de wil van God, dubbele punt. Uw heiligmaking, daar straks. Maar in de Statenvertaling staat, dit is de wil van God, uw heiligmaking, dubbele punt. Zo van, nu gaat gezegd worden wat die heiligmaking inhoudt. En dat is ook eigenlijk zo. Want in de praktijk houdt het in dat wij ons onthouden van de hoererij. En dat niemand zijn broeder vertreden. En wat voor dingen er allemaal nog meer staan in vers 4 en 5 en 6. Maar dat is de negatieve kant. Maar daarna komt wel degelijk weer de positieve kant. Want God heeft ons niet geroepen tot onreinheid, maar tot heiligmaking. En heiligmaking houdt dus in dat wij afgezonderd worden van onreinigheid. Uit vers 7. Nog steeds, hè? God heeft ons niet geroepen tot onreinigheid, maar tot heiligmaking. En dat is wat heel het Nieuwe Testament door steeds herhaald wordt. Hè. Ik roep wel eens, nogal vaak trouwens, Hebreeën 12 vers 2. Laat ons dan met lijdzaamheid lopen de loopbaan die ons is voorgesteld ziende op Jezus. Maar zo begint het niet hoor. Ik val er halverwege in. Want het begint met, laat ons dan afleggen, afzonderen. Laat ons dan afleggen alle last die ons lichtelijk omringt. En dan pas staat er, laat ons lopen de loopbaan die ons is voorgesteld. In werkelijkheid horen die dingen natuurlijk bij elkaar en kun je ze zelfs andersom lezen. Dat wil zeggen, naarmate wij de Heer zullen dienen in de praktijk, leggen wij ook daadwerkelijk af alle last die ons lichtelijk omringt. Dat gaat met elkaar samen. Het zijn niet twee dingen waarvan je eerst het ene doet en daarna het andere of zo. Dat gaat namelijk niet. Maar het is één ding, het hoort bij elkaar. Het heeft een negatief aspect. Namelijk, wij gaan uit buiten de legerplaats, wij leggen af en wat het maar was. En aan de andere kant vind je dan het tegenovergestelde. Hè? Kijk, het is eigenlijk ontleend aan een gelegenheid. Hij wil me uit het hoofd niet goed te binnen schieten. Ja, het was na die kwestie van het Gouden Kalf, geloof ik. Toen de tender samenkomst of wat er maar staat, werd opgesteld buiten het legerkamp van Israël in de woestijn. En Mozes was daar en de boodschap was, al wie de Heer wil dienen, zal dus uitgaan buiten de legerplaats en zich buiten de legerplaats melden bij Mozes en de tender samenkomst. Maar het zijn niet twee dingen. Je gaat eerst uit buiten de legerplaats en daarna ga je naar die tender samenkomst. Het is gewoon één ding. Het is ongeveer dit. Vergeten dat geen achter is en uitstrekkende naar hetgeen voor is. Het is één route. En terwijl men het een verlaat, nadert men tot het andere. En andersom, naarmate men nadert tot het andere, verlaat men het een. En dat is wat heiligmaking is in de praktijk. Wij leren afstand te nemen van de wereld als zodanig, omdat wij ons richten op de Heer. En naarmate wij ons richten op de Heer, leren wij afstand te nemen van de wereld als zodanig. Het is een kwestie van oriëntatie. Nou, dat is wat hier beschreven wordt. Hè? En dat is de wil van God. Heiligmaking, dat staat er dus twee keer. Eerst in vers 3, dit is de wil van God, uw heiligmaking. En daarna in vers 7, God heeft ons niet geroepen tot onreinheid, maar tot heiligmaking. En ik ben geneigd meteen 5 vers 9 erachteraan te lezen nu, aan het eind van deze bijeenkomst. Want God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot verkrijging der zaligheid. Schrijf die zinnen maar onder elkaar. God heeft ons niet geroepen tot onreinigheid, maar tot heiligmaking. God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot verkrijging der zaligheid. Want onreinigheid wekt alleen toorn en heiligmaking hangt samen met verkrijging der zaligheid. Namelijk het verkrijgen van die erfenis die voor ons in de hemel bewaard wordt, uiteraard. Hè? En naarmate wij leren de Heer te dienen, naarmate er in onze leven sprake is van heiligmaking, naar diezelfde mate zullen wij ook inderdaad uitzien naar de wederkomst van Christus en de openbaring van zijn heerlijkheid. Want naar die mate zullen wij ongetwijfeld ook uitzien naar de loon, die erfenis die voor ons bewaard wordt in de hemel. En een zogenaamd godzalig leven gaat gepaard met de verwachting van de wederkomst van Christus in heerlijkheid. Logischerwijze. En als het ene niet is, is het andere er ook niet. Als men de wederkomst van Christus niet verwacht, kan er geen sprake zijn van heiligmaking. Dat ben ik. Als men niet hier leert de Heer te dienen, heeft men ook geen verwachting van zijn wederkomst. En het gebrek aan kennis omtrent de wederkomst van Christus wordt in de praktijk veroorzaakt doordat men ook helemaal niet van plan was om de Heer hier te dienen. Het zijn dingen die met elkaar samenhangen. Het heeft van doen met de oriëntatie van de mens, of je voor dingen openstaat of niet. En als men de Heer wil dienen, dus zich richt op die Heer, zal men vanzelfsprekend uitzien naar zijn verschijning in heerlijkheid. En ook als u dat niet begrijpt, dan moet ik u gewoon zeggen, nou ja, als we dan Paulus tot voorbeeld hebben, wel, dit is het voorbeeld van Paulus. Hij diende de Heer en zag uit naar de wederkomst van Christus. En het was trouwens ook het voorbeeld van de Heer Jezus Christus zelf. In zijn dienst aan God en uitziende naar de heerlijkheid, de vreugde die hem voorgesteld was. En daar laten we het voor vandaag weer bij. En zullen de Heer danken. Wij danken u, Vader in de hemel, dat u ons uit uw genade hebt levend gemaakt. En niet alleen hebt mede opgewekt met Christus, maar ook mede gezet hebt in de hemel. Opdat wij een hemelse erfenis zouden ontvangen als eerstelingen van een nieuw verbond en van een nieuwe schepping. We danken u dat we op grond van dat eerstgeboorterecht ook gemaakt zijn tot koningen en priesters en geroepen zijn tot zoonstelling. En daarom mogen we met alle vrijmoedigheid tot u naderen, in het bewustzijn dat u ons geheiligd hebt in Christus Jezus, en dus ook in het bewustzijn dat u van ons verwacht dat wij ook als heiligen zouden wandelen, als gewijd niet aan de wereld, maar als gewijd aan u en uw dienst, en dus als behorend tot dat koninklijke en priesterlijke volk, die gemeente van eerstelingen, de gemeente Gods. Wij danken u daarom dat u ons daarin een plaats gegeven hebt en mogen weten dat wij het voorwerp geworden zijn van uw werk in deze tegenwoordige tijd, waarin u niet alleen collectief die gemeente verzamelt en bouwt, maar waarin u ook ons individueel roept uit deze duistere wereld, opdat wij onze eigen levens en lichamen zouden stellen tot wapenen der gerechtigheid, zouden stellen tot levend, heilig, goden en welbehagelijk offer, opdat uw wil in onze levens volbracht zou worden en wij bekwaam zouden gemaakt worden voor die toekomende erfenis die u voor ons bewaart. Wij danken u daarom dat we onszelf en elkaar bij u mogen aanbevelen en u mogen vragen, wilt u uw werk aan ons voltooien, opdat onze levens, onze wandel, mogen zijn tot eer en verheerlijking van uw naam, opdat wij mogen leren te wandelen in uw kracht die u in onze zwakheid zal volbrengen. Amen.